De volgende huisbezoeken zullen worden afgelegd in deze week, zo de Heere wil. Op dinsdagavond bij Ingrid Post en bij C. van der Boom, beide in Dirksland. En op donderdagavond bij P. Boutersen en D. Vroeg in de Wei, Polder Eerste Bekade. En eveneens op donderdagavond bij A. Human en J. van Nimwegen, Molenweg. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen de eerste twee versen van Psalm 130, uit diepte van ellende en zo gij in het recht wilt treden. 130, 1 en 2. Lezen het woord des Heren uit het boek Numeri, hoofdstuk 23, de versen 11 tot en met 24. Numeri 23, het 11e tot en met het 24ste vers. Na de schriftlezing zingen we Psalm 46, vers 4. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Psalm 46, het vierde vers na de schriftlezing, nummer 23, vanaf het elfde vers. Toen zeide Balak tot Bileam: wat hebt gij mij gedaan? Ik heb u genomen om mijn vijanden te vloeken, maar zie, gij hebt hen doorgaans gezegend. Hij nu antwoordde en zeide: zal ik dat niet waarnemen te spreken wat de Heer in mijn mond gelegd heeft? Toen zeide Balak tot hem: kom toch met mij aan een andere plaats van waar gij hem zien zult. Gij zult niet dan zijn einde zien, maar hem niet ganselijk zien, en vervloeken mij vandaar. Alzo nam hij hem mede tot het veld Sofim, op de hoogte van Pisga, en hij bouwde 7 altaren, en hij offerde een var en een ram op elk altaar. Toen zeide hij tot Balak: blijf hier staan bij uw brandoffer, en ik zal hem al daar ontmoeten. Als de Heere Bileam ontmoet was, zo leidde hij het woord in zijn mond en zeide: keer weder tot Balak en spreek al zo. En toen hij tot hem kwam, zie, zo stond hij bij zijn brandoffer en de vorsten der Moabieten bij hem. Balak nu zeide tot hem: wat heeft de Heere gesproken? Toen hief hij zijn spreuk op en zeide: sta op, Balak, en hoor. Neig uw oren tot mij, gij zoon van Zippor. God is geen man dat hij liegen zou, nog eens mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? Zie, ik heb ontvangen te zegenen, terwijl hij zegent, zo zal ik het niet keren. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob, ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. De Heere zijn God is met hem, en het geklank des konings is bij hem. God heeft hem uit Egypte uitgevoerd, zijn krachten zijn als van een eenhoorn, want er is geen toverij tegen Israël, nog waarzeggerij tegen Jacob. Te deze tijd zal van Jacob gezegd worden en van Israël wat God gewrocht heeft. Zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw, en het zal zich verheffen als een leeuw. Het zal zich niet nederleggen totdat het de roof gegeten en het bloed der verslagenen gedronken zal hebben. Is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden wij in het gelezen schriftgedeelte in het 23ste hoofdstuk van het boek Numeri en daarvan het 21ste vers. Numeri 23 vers 21. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob, ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. De Heere zijn God is met hem en het geklank des konings is bij hem. We willen samen eerst Gods zegen over zijn woord bidden. Heere, als wij op deze zondagavond andermaal met elkaar in uw huis mogen komen, dan mogen wij ook in deze ogenblikken voor uw heilig aangezicht naderen. En dan mogen wij ons tot u wenden, Heere, om u onze noden bekend te maken en om u te bidden om uw onmisbare zegen. Want dat is toch zo, uw zegen hebben wij nodig, uw zegen is onmisbaar. Wat zal deze dienst betekenen, Heer, als gij ons uw zegen onthoudt? Wat zal het ons kunnen brengen als wij het zonder die zegen, ja, als we het zonder uzelf en zonder uw tegenwoordigheid moeten stellen? Dan is alles te vergeefs, de prediking is dan ijdel. Heren, dan is ons luisteren te vergeefs, dan heeft niets enige blijvende en wezenlijke waarde. Dan is het mensenwerk en mensenwerk vergaat. Mensenwerk kan voor een ogenblik enige betekenis hebben en enige invloed uitoefenen, maar nooit een blijvende invloed en het heeft nooit een blijvende betekenis. Ach, en bovendien, wat kan een mens bereiken als het gaat om zaligheid en vergeving en gerechtigheid? Wat kunnen wij mensen tot stand brengen als het gaat om de verlossing van zondaren? We kunnen onszelf niet helpen, we kunnen elkaar niet op weg naar de hemel brengen, we kunnen onszelf en elkaar geen vergeving schenken. Heren, o, als het om deze dingen gaat, dan zijn wij volkomen op u en op uw werk aangewezen. En als het erom gaat om uw woord op de rechte wijze te brengen, en ook om uw woord op de rechte wijze te ontvangen en te verstaan en de kracht ervan te ondervinden, Heren, dan zijn wij alweer in onszelf volkomen ongeschikt en onbekwaam. Dan moet het opnieuw van u komen. En zo naderen we tot u, Heren, met niets in onszelf, met lege handen, met noden en behoeften. En wij smeken u of gij die genadig vervullen wilt en of gij uit uw volheid nog wilt geven alles wat wij van onszelf niet bezitten en wat toch van wezenlijk belang is, wat we niet kunnen missen. Heere, gedenk ons, als we vanavond gaan luisteren naar uw woord, zoals gij dat eeuwen geleden reeds gesproken hebt door de dienst van Biliam. Opnieuw een woord uit zijn mond, een woord vol betekenis, een woord vol heil. Dan willen wij u bidden dat gij zelf ons de schriften wilt openen en ons verstand wilt verlichten. Ja, dat gij uw woord ook mee wilt geven in ons hart. Het gaat er niet alleen om, Heren, dat wij uitlegkundig dit woord begrijpen, maar het gaat er toch vooral om dat wij in ons hart mogen weten en ondervinden de waarheid van wat hier geschreven staat. Heren, dat moeten wij toch ook voor onszelf persoonlijk leren kennen. dat wonder van de schuldbedekking, de schuldvergeving, dat wonder dat gij om de verdiensten van uw Zoon niet aanschouwt de ongerechtigheid en niet aanziet de boosheid, maar dat gij over dat alles het bloed van de Heere Jezus Christus legt. Heere, dat is voor elke zondaar onmisbaar. En u weet u wie in ons midden nog zonder deze weldaad leven. U kent ze, Heere, die nog voor eigen rekening voortgaan. U weet het ook, die met deze zaken wel werkzaam geworden zijn, maar die voor zichzelf nog niet hebben leren geloven. Die wel hopen en wel de toevlucht nemen en wel worstelen en wel vragen, maar voor wie veel van wat er vanavond in uw woord aan de orde gesteld wordt nog verborgen is. Heere, wilt gij zelf het licht doen schijnen en wilt gij zelf geloof geven en wilt gij zelf de weldaden van de Heere Jezus Christus toepassen door uw Heilige Geest en wilt gij zelf zo werken in het hart van mensenkinderen. Ja, Heere, wilt gij ook gedenken aan diegenen die u niet kennen. Ach, voor hen is deze zaak een verborgenheid. En, o Heere, mogelijk dat ze er misschien ook nog nooit met ernst over nagedacht hebben en bij stilgestaan hebben. Maak dat dan anders. Maak dat door uw Heilige Geest het zo ook niet langer meer kan. Maar bind het op het hart, Heere, van alle die onbekeerd zijn, dat het toch zo allernoodzakelijkst is om de Heere tot zaligheid te zoeken en te kennen. En om de toevlucht te leren nemen tot die volkomen zaligmaker en middelaar, de Heere Jezus Christus. Heere, geef dat wij iets mogen leren kennen van de kracht van dit woord. En van de heerlijkheid die daarin geopenbaard is voor allen die u in oprechtheid mogen vrezen. Zegen zo de verkondiging van het evangelie en gebruik het om in ons midden uw naam te verheerlijken. Maar zegen uw woord alom, waar dat evangelie ook verkondigd mag worden en op welke wegen en langs welke middelen het ook gepredikt mag worden, Heere. Wilt gij erin meekomen en wilt gij het dienstbaar stellen aan de komst van uw rijk in veler harten. De komst van uw rijk in het midden van een wereld vol ellende en onheil. En zo ook aan de verheerlijking van uw naam. Denk aan alles wat op uw zegen wacht, Heere, in de dienst van het woord, in het onderwijs van de gemeenten en van de jeugd der gemeente. Denk ook aan alle onderwijs in de gezinnen en op christelijke scholen. En geef dat het zaad dat gezaaid mag worden ook vrucht mag dragen in kinderharten. En dat er ook van onze kinderen en van onze jonge mensen gevonden mogen worden. En kon het zijn dat er veel gevonden mogen worden die het reeds vroeg in hun leven verstaan dat ze u nodig hebben. Heere, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan de wereld waarin wij leven. Het is een wereld met veel zorgen, een wereld vol vragen en problemen. En wij kunnen daar ook met elkaar geen oplossing voor geven. Heere, het loopt hoe langer hoe meer vast, zo lijkt het wel. En het zou inderdaad ook niet verwonderlijk zijn als het hoe langer hoe moeilijker en hoe langer hoe ingewikkelder gaat worden in de wereld. Want gij hebt immers zelf gezegd dat als wij u verlaten, we geen wijsheid meer zullen hebben. En dat moet erkend worden, Heere. Wij hebben u verlaten, wij met alle volkeren samen, wij met ook de overheden, we hebben u in menig opzicht verlaten en uw wet verlaten en uw inzettingen de rug toegekeerd. En als gij ons dan aan onszelf overlaat en als wij het dan met de wijsheid die van beneden is moeten doen, Heere, dan wordt het hoe langer hoe meer een probleem en dan zal het vastlopen. Zo vastlopen dat er niemand meer een uitweg weet. Heere, o wij bidden van u dat gij u ondanks onze zonden en dwaasheden, nochtans wilt ontfermen, en dat gij gedenken wilt aan de volkeren der aarde, en dat gij gedenken wilt aan diegenen die aan het leven van de volkeren ook leiding moeten geven, de overheden, onze eigen overheid, en de overheden van andere volkeren. Heere, het is niet onbelangrijk wie tot de taak geroepen worden om leiding te geven en wetten te maken en wetten te handhaven en zo bestuurlijk bezig te zijn. O, wij bidden van u dat dat geschieden mag en meer geschieden mag door mensen die door u bekwaamd worden en die ook begeren om wijsheid van u te ontvangen. Gedenk gij zo, ook in dat opzicht, Heere, de volkeren, opdat wij ook hier in ons eigen land, onder de regering van onze overheid nog, zoals uw woord dat zegt, een stil en gerust leven mogen leiden, en dat er vrijheid mag blijven om u te dienen naar uw woord, en dat we vrijheid mogen behouden om samen te komen rondom uw woord en onder de prediking daarvan. Er zijn symptomen die erop wijzen dat de vrijheden die we tot nog toe genoten hebben ons wel eens zouden kunnen worden gaan ontnomen worden. En dat het alles nog wel eens anders eruit zou kunnen gaan zien als we tot op de dag van heden mogen zien. Maar Heere, wij bidden van u, bewaar ons. Bewaar ons voor zodanige overheersing waarbij we geknecht worden, waarbij wij onderdrukt worden en waarbij onze vrijheden geroofd worden. En met name dat kostbare goed van de vrijheid om u te dienen, zoals ons geweten ons ingeeft en zoals uw woord ons voorhoudt. O Heere, wij bidden van u dat wij ook mogen leren om de gelegenheden te gebruiken en de tijden te benutten en de tijd uit te kopen en u de Heere te zoeken terwijl het nog kan en om zodanig ook kerk te zijn zoals het behoort, opdat wij in het midden van deze wereld ook een getuigenis mogen afgeven van de hoop die in ons is. En dat uw kerk zo mag zijn, een stad op een berg. Heren, er is veel wat uw kerk tegen heeft. Er is verdeeldheid. En we trekken ook veelal verdeeld op. O, wij bidden van u dat gij nog eens bijeen zou willen brengen wat waarlijk bijeen hoort en wat bijeen is in wezen al in de eenheid van het waarachtig geloof. Schenk, Heere, dat we meer en meer ook gestalte zouden mogen geven aan een eenheid die gij zelf gewerkt hebt. En wilt gij zo ook niet alleen hier en in onze kerk, maar overal waar uw woord gebracht wordt, genadig werken, krachtig werken, door uw geest onwederstandelijk werken, opdat er nog velen mogen worden toegebracht en opdat dat geestelijk huis dat gij, Heere Jezus, aan het bouwen zijt, ook hoe langer hoe meer voltooid mag worden. Wees gij zo met ons. Doe niet met ons naar onze zonden, maar vergeef ons al onze ongerechtigheid. Ja, hoor ons om Jezus' wil. Amen. We zingen Psalm 89, het zevende en het achtste vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, en maar gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Biliam heeft het met duidelijke woorden aan de koning van de Moabieten, Balak, laten weten dat Israël gezegend is, omdat God het zegent. En zo heeft hij zich van eeuwigheid af voorgenomen en zo voert hij zijn onveranderlijk besluit ook uit. Want God is geen man dat hij liegen zou. God is geen mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Zou hij het spreken en het niet bestendig maken? En omdat de Heere de onveranderlijke is, daarom kan Biliam nooit voldoen aan de wens van Balak. Hij kan dat volk dat God gezegend heeft niet vloeken. En als hij zo zijn tweede spreuk, waar we vorige week al met elkaar bij stilgestaan hebben, begint, dan blijkt ook wel uit het vervolg dat deze tweede spreuk opnieuw een zegenspreuk is. Dan spreekt Biliam opnieuw over de zegeningen die God aan zijn volk Israël geeft. Hij deed dat in de eerste spreuk al en daar was Balak zo verontwaardigd over. In de eerste spreuk heeft hij in plaats van te vloeken, in plaats van God van het volk Israël los te maken, juist gesproken over de band die er is en de band die er blijft en de zegen die via die band tussen God en Israël op het volk neerdaalt. Hij heeft gesproken over het volk dat alleen zal wonen en dat onder de volkeren, onder de heidenen niet gerekend zal worden. God heeft dat volk apart gesteld en aparte zegeningen en weldaden geschonken. God bewaart dat volk ook, hij breidt dat volk ook uit, zodat het talrijk wordt als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee. En vandaar dat Biliam ook zegt, wie zal het stof van Jacob tellen? En het getal, ja, het vierde deel van Israël. Hij heeft ook gesproken over het gezegende levenseinde van de rechtvaardigen, van de oprechten. En hij deed dat in de wens die hij uitsprak en die overigens nooit vervuld is in zijn leven. Maar niettemin, hij zag toch op dat moment iets van de rijkdom van Gods genade ook openbaar komen op het sterfbed, in het stervensuur van de rechtvaardige, toen hij zei, mijn ziel sterve de dood der oprechten en mijn uiterste zij gelijk het zijne. Allemaal zegeningen. Maar aan de stroom van zegeningen is met deze zegeningen nog geen einde gekomen. De Heere, zo mag Biliam zien en zo mag hij het ook verkondigen. Hij overlaat zijn volk dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En nieuwe zegeningen vinden wij verklaard in het woord van onze tekst van vanavond. Waar Biliam spreekt over twee dingen. Over het feit dat de Heere de ongerechtigheid en de zonde in Israël niet aanschouwt. En in de tweede plaats waar Biliam spreekt over de aanwezigheid Gods in het midden van zijn volk. De Heere zijn God is met hem en het geklank zijns konings is bij hem. Wel nu eerst over dat eerste deel. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob, ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. Even tussen haakjes, wat we hier hebben in deze tekst en in al die spreuken van Biliam, dat is Hebreeuwse poëzie. Dat zijn eigenlijk allemaal liederen. Dat is in dichtvorm en een van de kenmerken van de Hebreeuwse poëzie is het zogenaamde parallelisme. Dat is een stijlfiguur die je heel veel in de gedichten tegenkomt, hier ook in de psalmen en in de klaagliederen en in het boek Job. Maar hier vind je het ook, een parallelisme is dat tweemaal hetzelfde gezegd wordt met verschillende woorden. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. En dan de parallelle regel die hier ongeveer gelijk van inhoud is met een kleine nuance. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël. En dat ligt ook in het vervolg. De Heere zijn God is met hem. En dan met een uitbreiding van die gedachte, het geklank des konings is bij hem. De Heere zijn God is met hem, de koning is bij hem en ook het geklank des konings is bij hem. Wel nu, dat even als een soort uitlegkundige opmerking. Het is goed dat we dat weten, dat in dat Hebreeuwse, die Hebreeuwse poëzie dit verschijnsel van het parallelisme veel voorkomt. Wel nu, wat zegt deze waarzegger in de woorden die we zojuist gelezen hebben? God ziet, laat ik het met eigen woorden zeggen, God ziet de zonde in zijn volk niet aan. De ongerechtigheid niet, de boosheid niet, laat ik het samenvatten. God ziet de zonde in zijn volk niet aan. Is er dan geen zonde in Israël? Is er dan geen boosheid in Jacob? Ik ben het niet eens met de mening van diegenen die zeggen dat op het moment waarop deze geschiedenis zich afspeelt, de zonde in Israël weliswaar niet afwezig was, maar toch ook niet hoog opgestapeld ligt. En omdat de zonde in deze tijd in Israël niet uitbreekt, daarom zou Biljam kunnen zeggen dat God de zonde en de ongerechtigheid in Israël niet aanschouwt. Ik geloof niet dat dat de juiste verklaring van de woorden van deze tekst is. Trouwens, ook met een minimum aan zonde valt de mens toch onder Gods oordeel, nietwaar? Ook al heeft hij, mag ik het zo zeggen, ook al heeft hij maar weinig zonde. Ook al heeft een volk maar weinig zonde in een bepaalde tijd, ook al zou dat zo zijn, dat er hartelijke toewijding aan de Heere is en een wandelen in zijn wegen en een vragen naar zijn wil in een volksleven, dan nog, ook al is er nog maar zo weinig zonde, dan valt zo'n volk toch onder het oordeel Gods. In zichzelf. Als God hen in zichzelf beschouwt. Er is toch niemand rechtvaardig? Niemand, ook niet in deze tijd in Israël. Er is toch niemand die van zichzelf heilig en goed is? Is toch niemand die van zichzelf de wet doet en gehoorzaam leeft? Er is inderdaad ook in de tijd waarin Biljam leeft en ook in de tijd waarin Israël gelegerd is in de vlakke velden van Moab, er is zonde in Israël. Er is boosheid in Jacob. Maar wat bedoelt Biljam dan? Tilt God dan die zonde van Israël dan niet zwaar? Ziet hij die zonde dan door de vingers? Vindt hij dat dan toch niet zo ernstig? Is het misschien zo dat God meet naar de maatstaf waarmee later ook de fariseërs zijn gaan meten? Dat hoewel er wel zonde is, er tegenover die zonde toch ook een hoop goede dingen staan en dat de Heere die goede dingen aanmerkt en daarmee eigenlijk die verkeerde daden en die zondige dingen geneutraliseerd worden? Is het zo? Houdt het een het ander in evenwicht? Blijft de balans zo in evenwicht? Het kwade gecompenseerd met het goede? Is het zo? Is dat de reden dat God de ongerechtigheid in Jacob niet aanschouwt en de zonde in Israël niet aanziet? Nee. Wat leert ons de geschiedenis? De geschiedenis van Israël. Wat heeft die woestijnreis van Israël ons geleerd? Dat de Heere wel degelijk de zonde van zijn volk ziet. En dat de Heere ook wel degelijk de zonde van zijn volk bezoekt. Die geschiedenis van 40 jaren zwerven in de woestijn is ons beschreven, niet volledig, niet van dag tot dag en van jaar tot jaar, maar wel van pleisterplaats tot pleisterplaats bijna. En het is ons duidelijk genoeg beschreven dat er op menige plaats door het volk van Israël, of althans door een deel van dat volk, door tegen de Heere gezondigd is en dat de Heere toen die zonde ook heeft bezocht met plagen. Toen ze dansten om het gouden kalf. Toen heeft de Heere zijn oordelen gebracht, nietwaar, en hij heeft de Levieten gebruikt als de uitvoerders van zijn oordelen en er zijn er gevallen in Israël. Toen ze in opstand kwamen nadat de verspieders teruggekomen waren met hun rapport. En toen zij in ongeloof het rapport van de 10 verspieders aanvaarden. En het rapport van Jozua en Caleb verwierpen. En toen ze begonnen te klagen en te murmureren tegen de Heere en tegen de leidslieden van Israël. Toen heeft de Heere die zonde niet alleen gehoord, maar hij heeft die zonde ook bezocht. En hij heeft gezworen in zijn toorn, zo ze in mijn rust zullen ingaan. En toen ze niet lang daarna op hun vervolgde zwerftocht door de woestijn meededen in de opstand van Korach, Datan en Abiram. Toen heeft de Heere niet alleen deze oproerkraaiers Korach en de zijnen laten omkomen. Toen heeft hij niet alleen aan hen het gericht voltrokken. Maar toen heeft hij ook een dag later een plaag gezonden in het midden van het volk en er vielen van hen duizenden. Toen ze bij een andere gelegenheid murmureerden en in opstand kwamen tegen de Heere, klaagden over dat zeer lichte brood waar hun ziel van walgde, de kostelijke gave van het brood uit de hemel, zo versmadend. Toen heeft de Heere vurige slangen gestuurd, die verschillende van hen beten en ze stierven. Aan de vergiftiging door de slangenbijt. Jazeker, de geschiedenis van Israël kunt u lezen als één doorlopend verhaal van zonde en gericht. Zonde en voltrekking van de straf. Ziet God geen zonde in zijn Jacob? Ziet hij geen overtreding in Israël? De geschiedenis van Israëls woestijnreizen bewijst het maar al te duidelijk dat de Heere de zonde wel degelijk ziet. Straks, 2 hoofdstukken verder, zien we weer dat het gericht komt als Israël opnieuw in zonde valt en afgoden dient en afhoereert. Het is zelfs zo dat omdat dit volk alleen moet wonen en omdat dit volk onder de heidenen niet gerekend mag worden, zoals Biliam in zijn eerste spreuk gezegd heeft, het is zelfs zo dat vanwege die zeer bevoorrechte positie die God aan dit volk gegeven heeft, de zonden in Israël nog zwaarder wegen dan ergens anders. Ze hebben bijzondere voorrechten ontvangen, bijzondere zegeningen gekregen. Gods wet is aan hen geschonken, de dienst der verzoening is in hun midden opgericht. En het altaar brandt en de offers worden gebracht en de Heere maakt zich bekend. Zo heeft God met geen andere volken willen handelen. Maar daarom, vanwege die bijzondere voorrechten, heeft dit volk ook bijzondere verplichtingen. En als zij afwijken van de hoge God en als zij zijn inzettingen en zijn rechten versmaden, dan rekent hun de Heere hun de zonde zwaarder aan dan hij doet met de zonden van andere volkeren. Wat bedoelt Biliam dan als hij zegt dat de Heere de ongerechtigheid in Jacob niet aanschouwt en dat hij de boosheid in Israël niet aanziet? Niet dit dat er weinig zonde is, niet dit dat de Heere de zonde door de vingers ziet. Nee, nee, dat bewijst de geschiedenis van de woestijnreizen. God ziet de zonde wel en hij ziet ze niet door de vingers. Wat dan wel? Biliam mag hier op deze wijze verkondigen het evangelie. Maar bij u is vergeving. Dat is de verklaring. In Israël geldt het eerste deel van Psalm 130 vers 2. Het eerste deel, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan de ongerechtigheden, ach, wie zal voor u bestaan? Dat hebben ze ondervonden. In de dagen van Korach, in de dagen van de vurige slangen, in de dagen van het gouden kalf, wie zal bestaan? Maar in Israël geldt ook het tweede deel van dat vers. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Dat is ook waar. En dat mag Biliam in deze woorden verkondigen. God opent zijn mond, opdat Biliam het tegenover Balak zal zeggen, en de Heilige Geest heeft het goed gevonden om het voor de komende geslachten te bewaren, en zo is het te boek gesteld in de schriften. Biliam mag verkondigen dat de Heere een gaarne vergevend God is. Schoon ze ook om hun zonde straffen ondervonden, is de Heere toch met hen begaan. En heeft de Heere in het midden van dat volk toch geopenbaard dat er bij hem vergeving is. Nee, niet voor onbekeerlijken. Niet voor mensen die zich in de zonde verharden. Niet voor mensen die zich op de weg van het kwaad gesteld hebben en weigeren terug te keren, ondanks ernstige en welmenende roepstemmen. Denk maar weer aan die gerichten. Korach, Datan, Abiram en zoveel anderen meer, zij die weigerden de Heere te voeten vallen en vergeving te smeken en genade af te bidden. Ze zijn omgekomen, ze zijn vergaan onder het hoogste strafgericht. Maar en in al die gerichtsoefeningen komt het toch ook weer openbaar dat de Heere in zijn toorn aan zijn ontferming gedenkt. Het komt iedere keer toch weer uit dat de Heere gedachten des vredes denkt. En al sterven er dan onder het oordeel. En al dalen er, al varen er levend ter helle. En al daalt er vuur van de hemel om ze te verteren. En al komen er vurige slangen die bijten van het volk, zodat ze sterven in hevige pijnen. Er is toch steeds weer die ontferming Gods. Want dan krijgt Mozes een opdracht om een slang te maken en op een staak te zetten. En de belofte van het evangelie komt erbij, dat een ieder die op die verhoogde slang ziet, zal leven. En dan geeft de Heere toch ook weer een priester. Ik denk aan Aaron, die met vuur van het wierookaltaar in zijn wierookvat tussen de levenden en de doden gaat staan. En de plaag wordt opgehouden. En dan keren we iedere keer, dan zien we iedere keer weer terugkeren dat in die toorn er is de openbaring van Gods ontferming. En dan voltrekt de Heere zijn oordelen niet geheel en al, maar dan spaart hij en dan vergeeft hij. Dat is het wat Biliam bedoelt. Ja, wat Biliam bedoelt, dat gaat nog verder. Dat is maar niet alleen zo in die tijden van strafgerichten spaart en zich ontfermt. Maar wat Biliam bedoelt, dat is eigenlijk elke dag weer opnieuw in Israël aan de orde. Dat wordt daar in Israël dagelijks beleefd. Voorwerpelijk in de eerste plaats, als steeds weer in het midden van Israëls tentenkamp een plaats moest worden ingeruimd voor de ark en de tabernakel rondom die ark. Telkens weer moest daar eerst voor gezorgd worden en de dienst van de levieten was vereist om dat heiligdom op te richten. Dat was het centrum. En al de stammen Israëls moesten zich om dat centrum heen legeren, ieder op zijn eigen plaats en in zijn vaste orde. Maar het middelpunt was die tent der samenkomst, waar de Heere wilde samenkomen met zijn volk. Niet alleen maar de tent waar zij samenkwamen met elkaar, maar waar de Heere wilde samenkomen met zijn volk. En dat was het heiligdom. En dat was de plaats waar dat heilgeheim, ik zal niet zeggen volledig werd verklaard, maar waar het wel werd geopenbaard, dat God de God van de vergevende genade is, dat de Heere een offer geeft in de plaats van de zondaar, en dat dat offer door hem wordt aangenomen. Dat is de plaats waar bloed vloeit, waar het dier geslacht wordt, en waar het bloed wordt opgevangen, en waar het bloed gesprenkeld werd op de zondaar. Waar het bloed gesprenkeld werd, ik denk aan de grote verzoendag, op het verzoendeksel. Daar, in dat bloed en in de besprenging met dat bloed, daar is dat geheim op geopenbaard, namelijk dat de Heere vergevingsgezind is. Maar bij u is vergeving. En zo was dat onder Israël. En zo hebben de vromen onder Israël dat mogen meemaken. En zo hebben zij door de bediening van Gods genade in hun leven daar persoonlijk ook deel aan mogen ontvangen. En zo hebben ze het, alle die de Heere vrezen, ook persoonlijk mogen leren kennen. De rijkdom en de waarheid van dit getuigenis van Biliam. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob en hij ziet niet aan de boosheid in Israël. De Heere legt die zonde op het plaatsvervangend offer. Of anders gezegd, de Heere werpt die zonde achter zijn rug in een zee van eeuwige vergetelheid en hij gedenkt die niet meer. Of nog anders gezegd, de Heere legt daar het bloed der verzoening overheen. Vergeven is naar de grondbetekenis ook bedekken. De Heere bedekt de ongerechtigheid en de boosheid en zo ziet hij die niet meer. Hij ziet dat bloed en dat bloed bedekt de ongerechtigheid en de boosheid. En zo wordt die ongerechtigheid en die boosheid aan Gods oog onttrokken. Als gemeente, u bent mij in uw gedachten denk ik al voor, want wat we hier in oud-testamentische woorden lezen, dat is natuurlijk nog rijker en nog klaarder in het Nieuwe Testament geopenbaard. En dan zou ik veel kunnen aanhalen, maar ik wil me beperken tot één woord van Paulus in de Romeinenbrief. In het derde hoofdstuk, daar gaat het over de Heere Jezus Christus, die het offer is en die zijn bloed gegeven heeft. Nu, wat wordt er van deze Heere Jezus Christus gezegd? Paulus zegt ervan, Romeinen 3 vers 25, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, verzoenmiddel. Hetzelfde woord als voor het verzoendeksel. Tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Hier is hij. Hier is hij die tegelijk verzoendeksel en bloed is. Hier is hij die zijn leven gegeven heeft en in zijn dood en bloedstorting heeft God zijn rechtvaardigheid betoond. Zijn straffende rechtvaardigheid allereerst. Want aan hem is het bezocht. Van hem is het geëist. Hij moest betalen de schuld van al de zijnen. Hij moest betalen tot de laatste penning toe en niets van de rekening mocht onvereffend blijven. Hij moest betalen totdat hij de laatste penning neergelegd had. Hij moest die beker drinken tot de laatste druppel toe. En zo heeft God zijn gerechtigheid betoond in Christus. Maar tegelijk heeft de Heere Jezus Christus door zijn volkomen offerande een volkomen gerechtigheid aan het licht gebracht. Zo heeft de Heere Jezus Christus, die zelf na zijn opstanding gerechtvaardigd is van de zonde, een gerechtigheid verworven,
die aan zondaren, aan Jacobs kinderen, aan een schuldig volk kan worden wedergegeven. Een gerechtigheid die hen kan worden geschonken en toegerekend. Dat is het ten diepste wat Biljam mocht verkondigen. Al heeft hij het met zoveel woorden niet gezegd, maar de Heere heeft dat thema uitgewerkt. En hij heeft het door middel van de evangelisten en door middel van de schrijvers van de brieven, ik denk met name aan Paulus, klaar en duidelijk uitgewerkt. En dat is het evangelie dat met de kerk mee mocht gaan. En dat in de dagen van de reformatie weer teruggegeven werd aan de kerk. Het evangelie van de verzoening van de zonde door het bloed van de Heer Jezus Christus, het evangelie van de rechtvaardiging van de goddeloze, door niet anders dan door de genade Gods in Jezus Christus, het evangelie van de volkomen gerechtigheid van een ander, dat aan de zonde, aan de zondaar wordt geschonken en toegerekend. Wel gelukzalig is de mens die het mag gebeuren, dat God naar rechten niet wil schuldig keuren. Nou, hoe krijg je daar deel aan? Hoe wordt dat werkelijkheid wat Biljam zegt? Hoe krijg je deel aan dat volkomen werk van Christus en aan die gerechtigheid van de borg? Wel, dat gebeurt in de weg waarin wij, en denk aan de dichter van de 32e psalm, die er ook deel aan kreeg, David. Dat gebeurt in de weg waarin wij onze zonden leren ontdekken. Kijk, wat wij doen van nature, dat is onze zonden allemaal maar toedekken. Allemaal maar verzwijgen en verheimelijken, deed David ook. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden. Maar het moest zo ver komen in zijn leven en daar brengt Gods hand hem. En dat is een zware, drukkende hand. Dat is een hand die hem brengt op de plaats, die hem dringt naar de plaats waar hij buigen gaat in het stof. Dat is een hand waarin de Heere gaat, waarmee de Heere overtuigen gaat van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Dat is een hand die de Heere gebruikt om een mens in de verootmoediging te brengen, om een mens in de schuld te brengen. Door Gods hand wordt hij dan gebracht op de plaats waar hij komen moet. En daar gaat hij precies het tegenovergestelde doen van wat hij tot nog toe heeft geprobeerd te doen. Hij was aan het bedekken, aan het toedekken. Maar nu moet hij gaan ontdekken. Nu moet hij gaan blootleggen voor het oog van God. Nu moet hij zijn zonde gaan belijden. En zijn zonde voor de Heere gaan erkennen en het gaan uitspreken zoals hij deed in de 32e. En zoals hij deed in de 51ste dan, ik bedek voor u die niet. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Dat is wat de Heere vraagt, alleen ik ken uw ongerechtigheid. Dat we komen gaan zoals die tollenaar kwam, dan mag je naar het heiligdom. Dat heiligdom dat er in Israël stond, die plaats ter verzoening, daar mocht die man heen. Al was hij in zichzelf een onwaardige, nochtans hij mocht daar komen, want het is voor onwaardigen die plaats. Die wil de Heere daar juist zien, die wil hij daar ook ontvangen, maar daar wil hij ook hun belijdenis horen. Die tollenaar gaat naar de tempel. Straks gaat hij terug uit de tempel en dan staat erbij gerechtvaardigd naar zijn huis. Maar hij zou nooit gerechtvaardigd naar zijn huis gegaan zijn als hij daar in de tempel gestaan had en na een poosje weer weggelopen was. Hij zou nooit gerechtvaardigd naar huis gegaan zijn als hij als een tollenaar zo zijn dagelijkse gewoontegang naar de tempel gemaakt had. Dan was hij niet een gerechtvaardigde thuisganger geweest. Wanneer ging hij gerechtvaardigd naar huis? Toen hij die keer
daar achter in de tempel stond en toen het uit zijn gefolterde en gepijnigde hart naar boven welde en toen zijn lippen de woorden formuleerden en zijn mond de woorden uitsprak. Dat gebed uit de verslagenheid van zijn ziel, o God, wees mij de zondaar genadig. En daar eigende hij de schuld toe en daar viel hij onder het oordeel Gods en daar beleed hij wie hij was en wat zijn leven was en daar werd hij een smekeling, een boeteling en daar, ja daar heeft hij ook geleerd dat als het goed kan komen tussen God en hem opnieuw, dan kan het alleen door de weg van goddelijke genade. En ik geloof dat hij toen gewezen heeft in de geest op dat altaar wat er stond en dat hij toen een beroep gedaan heeft in de geest op dat offer dat de Heere daar zelf had laten brengen op het altaar. Daar is immers genade geopenbaard, daar bij dat vuur dat het lam verteert, daar bij dat bloed dat gestort en gesprenkeld wordt, daar heeft de Heer het bekend gemaakt dat hij in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Daar heeft hij het geopenbaard dat de hitte van zijn gramschap geblust is. En toen deze tollenaar, bedelaar, zondaar in de schuld kwam voor God en zijn schuld ook beleed voor de Heer, toen heeft God hem in genade aanschouwd. Toen heeft God om Christus wil zijn zonde en ongerechtigheden weggenomen. En toen heeft de Heere hem de gerechtigheid van Christus geschonken. Ziet u de weg waar langs het gebeurt? God gaat ontdekken als wij bedekken. Maar als Gods genade ons leert om te ontdekken en bloot te leggen, dan gaat God bedekken. Dan gaat hij dat bloed des verbonds, dat bloed der verzoening eroverheen leggen. Ja, maar zegt u, dan weet ik nog niet hoe ik er dan deel aan krijg. Ik weet nou de weg, ik weet nou hoe dat moet en waar ik moet komen, maar hoe wordt een mens gerechtvaardigd? Dat ik zulke weldaad alleen door een waarachtig geloof kan aannemen. Het zal toch gaan in de weg van het geloof. Zoals het voor een Israëliet ging in de weg van het geloof. Zien op die slang. Zo gaat het ook voor een zondaar vandaag de dag alleen in de weg van het geloof. Zien op die verhoogde Christus. Zien op dat lam, zien op dat bloed. Schuilen achter dat bloed. De hand leggen op dat offer. Vergeving ontvangen uit Gods genade hand. De weg van het geloof. Zo wordt het geschonken. Zo wordt het toegerekend. Zo wordt het toegeëigend. Dat is iets waar de mens bij is. Waar de mens ook bewust bij is. Waar McChain bij was. In de Heere is onze gerechtigheid. En als hij dat beleeft. Veel woorden gebruikt hij er niet voor. Ik boog mij en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Maar hij was er met zijn hele hart en ziel bij toen de Heere hem die weldaad schonk en toen hij het mocht gaan zien. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Door het geloof toegeëigd. En van waar komt dat geloof? Van de Heilige Geest. Gave Gods. Van waar komt dat geloof voor de eerste keer en bij hernieuwing, bij vernieuwing, bij herhaling? Van de Heilige Geest. Geen geloof van eigen maaksel. Met een geloof van eigen maaksel kun je je verbeelden de Heere Jezus toe te eigenen. Met een geloof van eigen maaksel kun je je verbeelden achter het bloed van de Heere Jezus te schuilen. Maar
dat zal nog een grote ontnuchtering worden straks. Een zondaar wordt alleen maar zalig door middel van een geschonken geloof, een door de geest gewerkt geloof, een geloof nochtans dat door de zondaar beoefend wordt. De Heilige Geest schenkt het, hij werkt het, hij versterkt het, hij onderhoudt het, hij voedt het, maar de zondaar beoefent het. Langs die weg waarin een mens in zichzelf minder wordt, langs die weg waarin een mens in zichzelf niet meer is dan schuldenaar en verlorene, langs die weg waarin het ingeleefd wordt verdorven te zijn en verloren te zijn en de toorn Gods verdiend te hebben en rechtvaardig ook, langs die weg waarin wij het tollenaarsgebed leren bidden, langs die weg waarin wij op genade een beroep gaan doen omdat alle andere steunsels ons ontvallen, langs die weg waarin we geen hoop meer hebben op onze deugdzaamheid en op onze werken. Langs die weg waarin Luther het moet leren om van alles van zichzelf en van alles wat zijn kerk hem voorschreef afstand te doen. Langs die weg waarop wij niet meer zijn dan een arme bedelaar. Langs die weg gaat God ons het licht van zijn genade doen opgaan in de persoon en in het werk en in het offer en in het bloed en in de gerechtigheid en in de genoegzaamheid van zijn geliefde Zoon. En dan geeft God ook nog vrijmoedigheid om te geloven. En dan lokt de Heere het uit en daar haalt de Heere Zoon zondaar zelf ook uit. En dan maakt de Heer het op een gegeven moment het zelfs nog onmogelijk om niet te geloven. En zo bindt de Heer aan zichzelf en aan zijn woord. En zo geeft de Heer genade. Zo geeft hij Christus. En dan ziet de Heer geen zonde meer. En dan aanschouwt hij geen boosheid meer. Ook al moet je voor Gods aangezicht nog wenen over inwonend kwaad. Ook al moet je voor Gods aangezicht nog belijden dagelijks opnieuw gezondigd te hebben. Hij ziet geen boosheid meer. Want het is allemaal terechtgekomen op de rug van de borg en middelaar. En hij heeft het pak gedragen. En hij heeft het weggedragen. Weggedragen uit Gods oog. Nou, Biliam heeft het allemaal zo niet begrepen, denk ik, maar het zit er toch allemaal wel in, omdat Gods geest hier ook spreekt. En dan het tweede, en dan is de tijd al voor een groot deel voorbij, dat is het geklank, de Heere zijn God is met hem en het geklank des konings is bij hem. Wat betekent dat? Dat is een tweede wonder, dat aan het eerste natuurlijk niet vreemd is, want het hangt wel met elkaar samen. Kort gezegd, het betekent dat God zelf in het midden van Israël is. Dat is een wonder. Ja, ga maar na of het een wonder is, want dat was een volk en we hebben het gezien, waar juist zoveel op aan te merken was en waar de Heere zo verschillende keren toornig op geweest is. En toch is hij in het midden van hen. Hoe kan dat? Hoe kan dat, dat de heilige God zijn woning heeft willen oprichten in het midden van zo'n schuldig volk? Hoe kan dat, dat er staan kan, dat Biliam zeggen kan, de Heere zijn God is met hem. Met hem, dat is nog intensiever, nog intiemer dan bij hem. Met hem, dat legt de verbinding. Met hem dat groeit naar een eenheid. Hoe kan dat dan? Begrijpen zult u dat nooit. Maar Jesaja heeft gezegd, de Heere is de hoge en de verhevene die in de eeuwigheid woont. En deze hoge, deze heerlijke, deze heilige, deze verhevene God die de hemel heeft tot zijn troon, die rondtoegankelijk licht bewoont, hij woont ook bij hem die van een vernederde en een verbrijzelde geest is. Op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest, dat die voor mijn woord beeft. En dan komt de Heere bij zo'n volk wonen. Onwaardig in zichzelf, verderfelijk in zichzelf, doemwaardig ook nog. En die komt er toch bij wonen. Waarom? Hoe? Ach, we hoeven niet veel moeite te doen om in deze woorden van Biliam opnieuw het evangelie te horen. Met hem, God, met ons. Immanuel, hier preekt hij Christus. Straks doet hij dat ook nog in zijn vierde spreuk over die ster en over die scepter, maar hier ook al. En daar ligt het geheim, dat was toen nog niet ten volle onthuld, hoewel de Heere toen toch zijn intrek al genomen had in het heiligdom en wonen wilde in dat heilige der heiligen, waar het verzoendeksel was, de ark, zijn troon, vandaar dat hij ook koning genoemd was, want hij was als koning in Jeschurun. Hij was de koning die zijn wetten gaf, die zijn wetten handhaafde, koning die regeerde in heiligheid en in genade. En daar woonde hij. Niemand mocht er komen, want het voorhangsel was nog niet gescheurd en de schuld was nog niet betaald. Maar straks gaat dat voorhangsel ook scheuren en dan is er een verse en een levende weg die hij heeft gebaand door zijn bloed. En hij, dat is de Heere Jezus Christus. En dan zegt de apostel, laten we dan met vrijmoedigheid toegaan. Dan is er toegang, toegang voor schuldigen. Toegang tot God en dan is het in Christus, God met ons. Het wonder, dat wordt ook als wonder beleefd als het persoonlijk gaat worden. Het wonder, dat wordt een wonder. Als je dat mag gaan ervaren en horen uit de mond des Heren, ik ben met u. Vrees niet, ik ben met u en ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Het wonder wordt een wonder als je het inleeft eigen verdorvenheid en daartegenover en desondanks toch de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Als je het verstaan gaat meer en meer. Dat je eigenlijk niets bent en niets bezit om God mee te behagen. En dat de Heere dan zegt, ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn grote naams wil. En om mijn naams wil, zal ik met u zijn. En waar ge ook heen gaat, door het vuur, door het water, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Om Christus wil. En het geklank zijn konings is bij hem. Nou, wat betekent dat? Ik weet het niet. Dat kan twee dingen betekenen. Ik geef ze u allebei en ik geloof dat het allebei nog goed is ook. Dat kan wijzen op die zilveren trompetten. Die gebruikt werden om Israël samen te roepen naar het heiligdom. Of om Israël op te roepen tot de strijd. Iedere keer werden er door de priesters signalen gegeven met die twee zilveren trompetten. Dat kan bedoeld zijn met het geklank des konings. Misschien heeft Biliam het daar op de hoogte van Pisga gehoord. Dat de priesters de bazuinen aan de mond zetten en het volk opriepen om samen te komen naar het huis des Heren. Het geklank des konings. Het kan ook wezen dat we moeten denken in de lijn van de 22e psalm, waar gezegd wordt dat de Heere woont op de lofzangen Israëls. Dan is het dus niet het geklank dat van de koning uitgaat, waarmee de koning zijn volk roept, maar dan kan het geklank zijn waarin de koning verheerlijkt wordt. Dat van het volk uitgaat, de lofzangen Israëls. Men hoort der vromen tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Door wie? Door die koning natuurlijk. Die zingt men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand, die koninklijke hand des Heren doet grote kracht. En als zo de koning gekroond wordt in het lied van zijn volk. dan is daar ook het geklank des konings in te horen. Nou, wat het ook mogen zijn, het is het wellicht allebei. En zo wordt het ook beleefd door het volk des Heren, niet alleen toen. Ach, wij hebben die zilveren trompetten niet meer en wij hebben ze ook niet meer nodig, want de Heere heeft ons gegeven het profetische woord dat zeer vast is. En daarin laat de Heere de bazuin blazen. De bazuin van het evangelie. De Heere spreekt zijn koninklijk woord met majesteit. De Heere verkondigt het. Dat het de goddeloze kwalijk zal gaan. Maar ook dat het de rechtvaardige wel zal gaan. En de stem des Heren is met macht. Heb u die stem wel eens gehoord? Heb u dat bazuingeklank van de koning der koningen wel eens gehoord? Zodat het doordrong tot in uw binnenste. In het diepst van uw ziel weerklank vond. En zodat u voor dat woord. Ik denk, zei ze op, ik haalde zo pas Jesaja 66 aan. Op deze zal ik zien op de arme en verslagene van geest. Dat die voor mijn woord beeft. Ja, dat is een reactie die door dat woord van de koning veroorzaakt wordt. Er komen tijden dat we voor het woord gaan beven. Omdat het woord ons veroordeelt. Maar er komen ook tijden dat we om dat woord opspringen gaan van vreugde. En dat woord wordt voor ons de blijde boodschap van een genade God. Die genade aanbiedt aan rebellen. En die vergeving schenkt aan overtreders. Dat is het woord waarin de Heere zichzelf bekend maakt en verklaart. En waarin hij van zichzelf getuigt. Hoe rijk in ontferming hij is. Dat is het woord waarin de Heere spreekt over zijn deugden. Die hij verheerlijkt in de verlossing van zondaren. Dat is het woord waarin hij spreekt van die Christus door hem gegeven. En van die geest door hem gezonden. Dat is het woord waarin hij verklaart hoe nu zo'n doemschuldig kind van Adam toch weer vrede kan vinden bij God. Dat profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht hebt. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw harten. En dan resulteert dat natuurlijk tegelijk ook in dat andere geklank des konings. Dan wordt dat ook waar. Dan gaat de mond van zo'n begenadigd zondaar die die stem gehoord heeft, die het wonder ondervinden mocht. En die door Gods genade is opgezocht en opgericht, dan gaat de mond van zo iemand de lof des Heren vertellen. Dan gaat zo iemand de Heren groot maken, zoals Petrus het zegt, om te verkondigen. De deugden desgene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En waar gaat het dan om in dat lied der kerk? Waar gaat het dan om in dat lied dat de verlosten zingen nu in beginsel al en straks volkomen? Dat lied van Mozes en van het Lam. Dan gaat het om die koning. En dan gaat het om zijn weldaden. En dan gaat het om zijn werk. En dan gaat het om zijn liefde. En dan gaat het om alles wat hij is en gedaan heeft. Dan krijgt hij de eer. Het geklank des konings is bij hem. En zo wordt het hier op aarde in beginsel al beoefend. Oh, dat is lang niet altijd zo duidelijk te verstaan. En dat is altijd niet met een heldere stem. En dat is niet altijd met volle overgaven en een zingen uit volle borst. Want er zijn zoveel remmende factoren. En een mens kan geestelijk zoveel ademnood hebben, zodat hij er helemaal niet in mee kan komen. Maar toch in beginsel wordt dat lied gehoord. Wordt het gezongen. En toch in beginsel gaat de Heere zelf zijn lof al halen uit het hart en uit de mond van al de zijnen. Ze zullen mijn lof vertellen. Maar dan komt straks de rest. Dan komt straks de psalming volmaaktheid. En dan komt straks tot in alle eeuwigheid de verheerlijking van die God en van die zaligmaker. Van die koning. En dan zal de hemel weer galmen van zijn lof. Daar wordt hij geprezen. Gij, o Lam Gods, zijt waardig om te ontvangen de eer en de dankzegging, de aanbidding en de heerlijkheid, want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Wat zegt uw hart daar nu op? Wat zegt uw hart daar nu op? Amen. Of blijft het stil in uw hart? En als het stil blijft, komt dat dan omdat u van deze dingen niets verstaat en niets begrijpt? Omdat het allemaal verborgenheden voor u zijn en u de noodzakelijkheid en de dierbaarheid er niet van ziet? Komt het daardoor? Dan mag u het evangelie horen. En dat evangelie mag u op allerlei wijze bekendgemaakt worden door Biliam en door andere profeten uit de schrift die er persoonlijk wel deel aan hadden. Maar dan bent u er vreemdeling van en dan staat u er buiten. Het rijkste wat een mens ooit te beurt kan vallen, het grootste geluk, dierbaarste bezit, dat wordt ons in het woord van onze tekst verkondigd. En dat verkondigt de Heer ons in zijn ganse woord. En dat mogen wij als kerk van de reformatie weer bezitten en doorgeven en elkaar voorhouden. En u ziet er de waarde niet van in. Waar zult gij straks verschijnen? En hoe zult u straks voor die rechter staan? Als uw zonden niet bedekt zijn, dan ziet de Heere al uw ongerechtigheid. En dan ziet hij al uw boosheid. En met name die boosheid van uw ongelovig hart, dat u zijn lieve zoon, die u voorgesteld is in het evangelie, niet nodig gehad hebt. En wat kunt u dan verwachten? U weet het wel. Ik hoef het niet eens meer te zeggen. Uw eigen geweten zegt het nu ook al. Dan zal de Heere tot u zeggen, ga weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt. En dan moet u ook weggaan. Deze zullen gaan in de eeuwige pijn. Ook al willen ze niet, maar ze zullen gaan. Mag ik u vanavond nog oproepen? Het kon de laatste keer zijn. Mag ik u vanavond nog hartelijk oproepen om die God die vanavond nog zijn evangelie heeft gepredikt, te voeten vallen. En die genade van hem af te smeken, dat u dat voor uzelf ook mag gaan beoefenen, wat die tollenaar beoefende. En dat als u nou weer naar de kerk komt, u met die gestalte mag komen. O God, wees mij de zondaar genade. Vraag aan de Heere of hij dat wil doen. En gun u zelf geen rust voordat u dat heil deelachtig bent. En u die ernaar zoekt. En die erop hoopt. En die erom worstelt. En die erom zucht en om bidt. Maar voor wie het allemaal zo verborgen en toegesloten is. Houd aan. Houd aan. Vorige week hebben we met elkaar gedacht over dat woord van die onveranderlijke God. En zijn beloften zijn ook onveranderlijk, weet u het nog? Al wat hij ooit beloofd heeft, zal bestaan. En als het u waarlijk om hem te doen is, en om zijn genade, en om zijn gunst, en om het vriendelijke aangezicht, en het licht voor uw bedroefde hart, en als het u te doen is in uw zuchten, in uw bekommering, als het u te doen is om hem en om een blijk van zijn gunst en om die genade en om dat bloed en om dat offer en om die gerechtigheid van Christus, hij zal zijn woord bevestigen. Zou hij het zeggen en niet doen? Zou hij het spreken en niet bestendig maken? Volk des Heren, zie uit deze weldaad te leven. Zie meer en meer in bewustheid des harten door het geloof uit deze weldaad te leven. Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jacob. Ook ziet hij niet aan de boosheid in Israël, wonder van genade, Immanuel, de Heere zijn God is met hem. En het geklang des konings is bij hem. Amen. Psalm 118, het zevende vers. Heren, wij buigen ons ook aan het einde van ons samen zijn vanavond nog weer voor uw heilig aangezicht neer. En we mogen u erkennen, Heren, voor het voorrecht dat wij ook op deze zondagavond nog de klanken van het evangelie mochten beluisteren. Laat het nu niet zo zijn, Heren, dat we het wel gehoord hebben, maar daarna vergeten. Maar wilt gij ervoor zorgen dat het bij ons blijft, dat het in de zin der gedachten, ja in ons hart, mee mag gaan. U hebt ons rijke dingen voorgesteld, Heren, over de schuldvergeving, over dat bedekkend bloed hebt gij ons willen spreken, en hoe nodig om dat te zoeken, hoe nodig om dat te leren kennen, daar is veiligheid. Als dat in ons leven werkelijkheid mag worden, dat onze zonde voor het oog des Heren is bedekt, dan is er inderdaad geen reden meer om verschrikt te zijn. Als dat waar mag zijn, Heren, dat Christus het alles gedragen heeft in onze plaats en dat Hij ons zijn gerechtigheid schenkt en toerekent en door het geloof toe-eigent, dan is er geen reden meer voor vrees. Dan is uw kerk verlost, vrijgesproken van schuld en straf en heeft ze een recht op het eeuwige leven. Heren, laten deze dingen, deze heilsweldaden, ons toch meer bezig mogen houden. Laten ze onze gedachten en onze harten mogen vervullen en geef ons heilig werkzaam te zijn met deze grote zegeningen. Zegen uw volk, Heren, met uw vertroostingen, met uw nabijheid, met uw aanwezigheid en met uw goede tierenheid. En wilt gij beproefden en bedroefden sterken, wilt gij aangevochtenen bemoedigen en wilt gij onbekeerden bekeren. Heren, we leggen zo onze noden voor u neer en wij bieden u onze dank, aanvaard die dank en hoor ons om Jezus wil. Amen.
Psalm 103 en daarvan het vierde vers, 103 vers 4. Heen en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.